Broeders en zusters, de vorige keer hebben we ons bezig gehouden met in bijzonder Hebreeën 9. Hebreeën 9, waarvan we hopelijk gezien hebben dat het min of meer uiteenvalt in twee gedeelten. Beide delen overigens met dezelfde strekking. Het spreekt namelijk over de opgewekte Christus die bij zijn opstanding gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Zoals in de voorgaande hoofdstukken uitgebreider uiteengezet. Waarna gezegd wordt dat ook hij wat zou offeren als hoge priester, net zoals de hoge priester van het oude verbond. En er wordt dan gezegd dat hij is ingegaan met zijn eigen bloed, het welk hij geofferd heeft. Hij is namelijk ingegaan in het ware heiligdom, de ware tabernakel, of hoe het maar heten mag. En in de eerste helft van Hebreeën 9 is dat in het bijzonder een ingaan geweest in het nieuwe verbond, want dat is de gedachte. Dat hij in zijn opstanding gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. En het bloed wat hij geofferd heeft, het leven, zijn leven wat hij geofferd heeft, is dan ook niet anders dan het leven van het nieuwe verbond. Maar het bijzondere is dat in de tweede helft van Hebreeën 9 hetzelfde verhaal feitelijk nog een keer verteld wordt. Voor een groot gedeelte zelfs met bijna dezelfde woorden. We hebben ook meerdere versen gewoon naast elkaar gelegd. En we zien dan dat in de tweede helft van hoofdstuk 9 hetzelfde verhaal dus nog een keer verteld wordt. Maar nu niet zozeer met de gedachte dat hij is ingegaan in het nieuwe verbond. Maar meer in het bijzonder dat hij is ingegaan in de hemel zelf. Want zo staat het dan in het bijzonder. Want heel de gedachte is dat in onze bedeling niet alleen sprake is van het nieuwe verbond dat in werking is getreden. Maar bovendien is er sprake van dat dat nieuwe verbond in onze dagen een hemelse toepassing heeft. Dat wordt weliswaar niet al te uitgebreid naar voren gebracht, wellicht in deze brief. Daar kunnen we trouwens over van mening verschillen, denk ik. Maar het is in elk geval het grote thema van de Paulinische brieven in het bijzonder. Hoe dat ook zij, er wordt gezegd dat hij zichzelf geofferd heeft, dan wel dat hij zijn bloed geofferd heeft. Op beide manieren wordt het gezegd en in de praktijk gaat het dus over zijn eigen leven, want de gedachte is dat hij het leven wat hij door opstanding heeft ontvangen, gebruikt tot heerlijkheid des vaders, zoals Romeinen 6 dat zegt, of om binnen het kader van de Hebreeënbrief te blijven, hij heeft dat leven geofferd, dan wel aangeboden aan God zelf, want dat is toch de gedachte, dat is ook de normale betekenis van offeren. Namelijk dat men iets officieel aanbiedt aan God, dan wel de Godheid, om het woordenboek dan nog maar een keer te citeren. En dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. Zijn opstandingsleven, het leven wat hij ontvangen heeft uit de dood, aanbieden voor de dienst van God. En inderdaad, hij wordt daarvoor gebruikt. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Want niet alleen deze brief, maar ook de andere nieuwtestamentische brieven in het algemeen spreken over de functie van Christus in onze dagen en eigenlijk voor eeuwig, want daar komt het op neer. Zijn functie in het bijzonder natuurlijk hier als hoge priester van het nieuwe verbond, met al wat erbij hoort, maar in het algemeen zijn functie als eersteling en hoofd van een nieuwe schepping. Wij zullen daar verder nog wel wat over lezen, neem ik aan, in het volgende hoofdstuk. Eerst wil ik nog even aansluiten bij het laatste vers van het voorgaande schriftgedeelte. Dat was Hebreeën 9. Hebreeën 9, wat zo uitgebreid eindigt met dat hij inderdaad is ingegaan door in de hemelse dingen zelf. Door betere offeranden dan die van het oude verbond. Dat is vers 23. En daarna vers 24, dat hij is ingegaan inderdaad in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, ten behoeve van ons, voor ons. Maar dat is de gedachte, niet alleen vertegenwoordigt hij ons daar voor God in de hemel, maar hij behartigt, om zo te zeggen, ook onze belangen. Hij bidt voor ons, staat er overigens enige versen verder, maar daar hebben we het nog over. En dan vers 25 wordt er nog weer eens een keer gezegd dat hij zichzelf geofferd heeft, als er staat, nog ook opdat hij zichzelf een dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Want de gedachte is dat onder het oude verbond op de grote verzoendag de hoge priester elk jaar opnieuw dat bloed offerde voor zichzelf en voor het volks misdaden, zoals vers 7 van dit hoofdstuk het zegt, maar van de Heer Jezus Christus staat dat hij dat eenmaal gedaan heeft. Hij heeft zichzelf eenmaal geofferd is de gedachte die dan ook vervolgens staat in vers 26. Want daar staat, maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En daar staat het dus nog een keer. Het punt is dan ook dat als in vers 28 gesproken wordt over het feit dat Christus zichzelf geofferd heeft of eenmaal geofferd geworden is, dan kan het op grond van al het voorgaande over niks anders gaan dan precies hetzelfde. Namelijk dat hij zich in zijn opstanding geofferd heeft aan zijn hemelse vader. Dat is ook zo, alleen blijkt dat daar soms problemen over bestaan. Ik moet u zelf zeggen, om dan eens een persoonlijk getuigenis te geven, ik moet u zelf zeggen dat, hoe zeg je zoiets nou netjes? Ik moet u zeggen dat juist dit vers, vers 27 en 28, dat is één gedachte, dat vers 27 en 28 voor mij pas duidelijk zijn geworden, ook niet zo geweldig lang geleden. Want zinnetje voor zinnetje uit het vers is nog wel te begrijpen, maar de hele samenhang van de hele gedachte van vers 27 en 28, die volg je alleen als je inderdaad verbazend goed bij de les blijft. Dat is nou eenmaal zo, dat geef ik toe. Dat weet ik uit ondervinding, om het dan maar zo te zeggen. Het neemt niet weg dat de verklaring die ik daarvan vorige keer gegeven heb, mijn zin is volstrekt bijbels verantwoord is. Ik zie altijd mensen met de wenkbrauwen frons als ik met bepaalde zaken naar voren kom. Maar dan heb ik er nog een paar voor u. Want ik heb zo netjes vorige keer het een en ander op het bord geschreven. Dat doe ik vandaag ook. Ik heb hem weer een wisser bij de hand. Dan kan ik het meteen weer uitwissen. Om dan te laten zien hoe ik het ook doe en hoe mijn aantekeningen eruit zien. En mijn aantekeningen, dat zijn mijn werkbriefjes. Die zijn niet voor publicatie, al krijgt soms eens iemand ze mee. Want ze zijn helemaal niet geschikt voor anderen om te lezen, maar dat zijn mijn werkbrieven. Zo werk ik de dingen uit. Als ik een vers niet snap, dan schrijf ik hem op en haal ik de tussenzinnen eruit. U demonstreert dat ook wel eens. Ik haal de hoofdpunten eruit, de vergelijk enzovoorts. Nou, dat heb ik eens gedaan met dit vers natuurlijk, maar die laat ik u straks weer zien. Maar dat heb ik eens gedaan met Romeinen 5. En dan zult u zien, als u daar de gedachtegang van Romeinen 5 volgt, en u voegt daar gewoon vervolgens Hebreeën 9 vers 27 en 28 aan toe, dan heb u niet alleen een volstrekt gelijke manier van redeneren, volstrekt gelijk taal en zelfs stijlgebruik, maar bovendien vindt u dan ook nog eens een keer precies dezelfde waarheid terug. Als u nou voor u hebt Romeinen 5, ik hoop dat het me snel lukt, want het valt niet mee. Romeinen 5, als u daar leest vanaf vers 15... dan zult u het waarschijnlijk met me eens zijn dat wat daar gezegd wordt niet meteen duidelijk is als je de eerste keer het vers leest. En dat blijft eigenlijk zo tot het eind van het hoofdstuk. Dat zijn verbazend moeilijke zinnen. En tussenzinnen enzovoorts. Hebben jullie dat? Ben je het met me eens? Dat is moeilijk. Dat lees je niet zomaar even. Zo van lees dit eens en dan zeg je niet aha, hè? Want daar is het ingewikkeld voor. Maar goed, neem ik nou vers 15. Daar staat, doch niet, en dan doch niet gelijk de misdaad al sowieso de genade geeft. Als je dat met je gewone huistuin en keuken Nederlands benadert, dan begrijp je daar domweg niets van. Maar wat je dan doet is gewoon even weglaten dat nog niet. Want dat kun je even niet volgen. Maar gelijk al zo, dat moet toch te volgen zijn. Gelijk het een, al zo het ander. Want zo is het vers in wezen opgebouwd. Hè? Nou, wat je dan krijgt is, gelijk de misdaad, al zo is ook de genadegift. Dus dan krijgen wij een vergelijking tussen misdaad en genadegift. Nou, als je daar al stopt, en eigenlijk moet je daar stoppen, al. Want daarna komt de toelichting, hè? Want indien, dan komt er een toelichting. Als het een zo is, dan zal het ander ook zo zijn. Dus je moet daar al stoppen. En als je gewoon zegt, gelijk de misdaad al zo de genade geeft, en je leest dat abusievelijk als misdaad is gelijk genade geeft, dan heb je onzin. Want een misdaad is niet gelijk aan een genade geeft. Integendeel, het is een tegenstelling en zelfs een dubbele. Want het een is een daad en het ander is een gave. Het een is werk En het andere is cadeau, daar komt het op neer, hè?
Toch.
En het een, de daad is verkeerd. En de genadegift staat uiteraard voor iets goeds, hè? Dat lijkt me ook duidelijk. Maar in ieder geval, het is een tegenstelling. Hoe nu verder? Nou, het hele punt is, ik kan meteen wel even teruggrijpen. De zin begint ook, voor dit geval en voor het volgende geval in dit hoofdstuk, begint het met doch niet. Dat wil zeggen, er staat een ontkenning voor. Gelijk al zo, maar het begint met niet. Dat wil niet zeggen dat het gelijk al zo niet opgaat. Natuurlijk gaat het op gelijk het een al zo het ander. Maar dat er het woordje niet bij staat, geeft uitdrukkelijk aan dat het een tegenstelling is. Het een als het ware de ontkenning is van het ander, om zo te zeggen. Een tegenstelling dus. En daar staat er maar twee keer bij in dit schriftgedeelte, terwijl we in feite 7 vergelijkingen krijgen, waarbij slechts bij de eerste twee erbij staat, via het woordje niet, dat het om een tegenstelling gaat, maar bij de andere 5 al helemaal niet meer. Dan moet je gewoon begrijpen. Het is er niet strikt noodzakelijk om het erbij te zetten. Dus je kunt ook gewoon lezen, vers 15, gelijk de misdaad, alzo is ook de genade gift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die er is van één mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. En doordat er allerlei bepalingen in die zin staan, wordt de zin wat ingewikkeld. Maar als je die bepalingen weer weglaat, dan krijg je gewoon dat door de misdaad van één, neem ik alleen de belangrijkste woorden eruit, hè, door de misdaad van één zijn velen gestorven. En door de genadegift van één hebben velen eeuwig leven. Dat is wat er staat. En dan laat ik alle tussenzinnen, alle bepalingen en wat er ook maar is, laat ik even weg, want dat is gewoon de hoofdstin. En dan staat er dus, gelijk door de misdaad van één velen gestorven zijn, alsoos door de genade, zijn door de genadegift van één hebben velen eeuwig leven ontvangen. Dat is het hele verhaal. En het gaat om de parallel. Gelijk het een, alzo ook het ander. Dat duidt op een overeenkomst. Alleen het zal duidelijk zijn dat door de misdaad van één velen gestorven zijn, dat dat een negatieve waarheid is. Dat vinden we niet zo fraai dat het zo is, maar het is zo. Maar het hele punt is, als we nou voor het gemak eens even die begrippen goed en kwaad, als we die voor het gemak, en dat meen ik echt heel serieus, als we dat nou voor het gemak, voor onze rust, eens even zouden kunnen vergeten, en dat zouden we moeten, want het gaat niet om kennis van goed en kwaad. Als we die normen die we altijd maar meteen aanleggen, nou eens één keer zouden vergeten, dan zouden we niet eens meer zeggen dat het over een tegenstelling gaat, dan gaat het over een volstrekte parallel. De misdaad van één velen gestorven, door de genadiging van één velen eeuwig leven ontvangen. En dat is het dan. Maar als u wilt, dan zegt u, nou ja, het is een tegenstelling. Maar als je dit verhaal, die bovenste zin, zou kunnen weergeven door bijvoorbeeld zo'n lijn, stel nou dat dat kon, dan zou die onderste lijn er dus zo uitzien. Ongeveer dan. Nou, die is net zo, die lijn. Die loopt precies heen. Alleen dan de andere kant op. Maar goed, dat is het punt niet. Het is een volstrekte parallel. Je hoeft die onderste maar omhoog te draaien, bij wijze van spreken. Het is precies hetzelfde schema. Nou, dat is waar het om gaat. Het is dus inderdaad een vergelijking. Niettemin gaat het over twee op zich wellicht tegengestelde zaken. Maar dat is niet het belangrijkste, uiteraard. Nou, datzelfde geldt vervolgens in vers 16. Heb je er nog één? Die begint dan voor de aardigheid ook nog met en niet. Maar het niet mag je wat mij betreft weglaten. Dat zet je, als het goed is, op het goede been. Maar in de praktijk werkt het zo toch niet, helaas. Maar dan staat er, gelijk de schuld was door de een die gezondigd heeft en... Je zult zien dat deze zin nog moeilijker is, omdat daar woorden schuin gedrukt staan die de vertalers hebben ingevoegd. Die hebben een deel van het werk reeds voor ons gedaan. Daar komt het op neer. En ik ga nou niet discussiëren of wel de goede woorden zijn ingevoegd of zo, hè. Maar ze hebben gewoon de parallel aangevuld. Dus er staat gelijk de schuld was door de een die gezondigd heeft, alzo is de gift want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Dus als ik dat nou even kort schrijf, dan krijg je dat de schuld is uit één misdaad uiteraard tot verdoemenis. En dat is gewoon een causale lijn, hè? Het een volgt uit het ander, dat is een normale wijze van redeneren. De schuld is uit één, uit Adam dus, tot verdoemenis. En dan staat eronder de genadegift is niet uit één, maar uit velen. We krijgen hier dus ook een tegenstelling. Is uit vele, naar vele, dus misdaden moeten dan achteren. Is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Niet helemaal correct, het moet eigenlijk zijn een rechtvaardig verklaring. Maar goed, laat ik die dingen maar even laten zitten. Het gaat maar om de vergelijking. Dat is er net zo een als de eerste. Inderdaad, die lijnen staan tegenover elkaar, maar het is precies dezelfde wijze van redeneren. Waarbij de eerste regel verband houdt met Adam en de tweede houdt verband met Christus. En gelijk Adam, alzo ook Christus. En gelijk de mens, dat had ook Adam kunnen zijn, alzo ook Christus. Maar zo staat het in Hebreeën 9, het laatste vers. Gelijk de mens, alzo ook Christus. Okay, precies zo'nzelfde vergelijking. Het gaat hier over dezelfde dingen. Gelijk Adam, alzo Christus. Nou goed, dat is het tweede voorbeeld. Dan krijgen we vers 17. Want, en nou wordt het niet meer aangegeven dat het om een soort van tegenstelling gaat. Het woordje niet staat er dus niet meer. Er staat gewoon, want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die één, veel meer zullen degene die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die één, namelijk Jezus Christus. Nou, ik hoop dat ik dat erop krijg nog. Het was een heel lange. Laten we zeggen, door één misdaad. Ja, ik ga natuurlijk steeds kleiner schrijven, dat gebeurt me altijd. Hè. Door één misdaad heerst de dood over, dat is heel behulpzaam om het in te voegen, over de levenden. Dus door één misdaad heerst de dood over de levenden. En dat door die ene, namelijk Adam. Ik geloof niet dat de naam genoemd wordt, de naam Adam, maar ik vul hem er even bij in, voor het gemak. Want levende staat, over de levende staat er niet bij en Adam staat ook niet expliciet in het vers. Maar dan de vergelijking. Namelijk niet door één misdaad, maar door overvloed, tegenovergestelde min of meer van één. Eén tegenover de overvloed. Overvloed niet van misdaad, maar nu van genade. En dat misdaad staat tegen genade. Hebben we de eerste vergelijking al gezien, dat kan heel goed, hè. Dus door de overvloed der genade heersen de levenden, en als je het verhaal aanvult, dan krijg je hem compleet, namelijk over de dood. Want wij hebben deel aan de overwinning op de dood. Zie, als je dus even het zinnetje aanvult, dan krijg je hem goed. Dat door één misdaad heerst de dood over de levenden, maar door de overvloed van genade heersen de levenden, en dat is expliciet wat er staat, over de dood. En dat door die ene uiteraard, namelijk Christus. En die naam staat er dus uitdrukkelijk wel. Maar het is een duidelijke parallel. Er gaat zelfs 1, 2, 3, 4, vijfvoudig, als je het mij vraagt. Met soms overeenkomst, soms tegenstelling. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed, hebt u die? Kan ik hem over uitwissen? Of nog niet? Nog, ik laat hem nog even staan. Schrijf ik er nog één onder. Want daarna komen we bij vers 18. Zo dan. En dan komt er dus weer één. De vierde uit de reeks. Gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo komt ook door één rechtvaardigheid, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Daar moet je ook het een en ander uit weglaten uit die zin, dan wordt het ook heel eenvoudig. Namelijk, door één misdaad die kwam over allen. Laat ik voor het gemak maar weer weg. Doet er ook niet zoveel toe. Door één misdaad over allen en dan tot verdoemenis of veroordeling of hoe het maar heten mag. En aan de andere kant door één rechtvaardigheid en dan weer over alle mensen staat er dan, over allen dus. En dat tot rechtvaardigmaking des levens. Afgekort dan, vooruit. Het is maar dat je er tegenaan kan kijken. En als je het één keer gezien hebt, dan schrijf je het zo weer op. Dus door één misdaad over alle tot verdoemenis, door één rechtvaardigheid, die van Christus namelijk, over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. En eigenlijk tot rechtvaardigmaking namelijk leven, want verdoemenis is de dood. En rechtvaardiging brengt uiteraard leven. Nou goed, dat was nummer 4 uit deze reeks. Dan krijgen we de 5e. Maar daarvoor veeg ik het bord weer even schoon. Ben u zover?
Ja.
Ja? Krijgen wij de 5e in vers 19. Waar staat, gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaar gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardiger gesteld worden. Nou, die is eigenlijk heel gemakkelijk, daar hoef ik weinig aan te doen, maar ik schrijf het toch maar op. Door ongehoorzaamheid van één mens zijn velen zondaren voor degenen die menen dat velen wat anders is dan allen, dat hoeft niet altijd, maar dat kan heel goed, dan staat velen voor allen minus 1. Wat? Hè? Door de ongehoorzaamheid van Adam zijn velen zondaren geworden. Dat zijn er ook velen, dat klopt. Maar als u denkt, waarom niet allen? Dan zeg ik, nou ja, ik heb het niet geschreven, dus moet u mij niet vragen. Maar als u denkt dat er verschil tussen is, wel, dan is velen allen minus 1. Toch? Waarna de vraag is, wie is die 1? En dat is de Heer Jezus Christus uiteraard, hè? Nou goed. Maar we gaan maar gewoon verder. Door ongehoorzaamheid van één staat tegenover gehoorzaamheid van één mens, zou het moeten zijn, maar het staat er niet bij, geloof ik. Er zijn velen, niet zondaren, maar rechtvaardigen. Nou, dat was een heel eenvoudige, waarna je natuurlijk altijd, maar ik hoef die versen nou niet verder uit te leggen, maar je kunt altijd vragen. Wat was dan die ongehoorzaamheid van Adam? En die vraag is nog redelijk te beantwoorden, waarna de volgende vraag is: maar wat is dan de gehoorzaamheid van Christus?
Zijn geloof, hè? Ja, natuurlijk. Maar het staat er ook, hoor. Dat is de volgende vergelijking. Nou, niet helemaal de volgende, geloof ik. Nee. Niet de volgende. Maar we gaan door naar vers 20. Krijgen we het zesde voorbeeld. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Nou, die is nog eenvoudiger. Zonde leidt tot meerder worden. En de genade, die immers de zonde te niet doet, de genade veel meer overvloedig geworden. Waarbij ook duidelijk moet zijn dat die tweede zin steeds niet alleen fungeert als de parallel van die eerste, maar die tweede is altijd veel rijker. Niet alleen omdat die positief is dan de negatief, maar die tweede zin is meer positief dan dat de andere negatief is. Ik hoop dat u dat ook nog in het voorbijgaan even hebt opgenomen. Hè? Nou, en dan krijg je de zevende uit de reeks. Die staat in vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. En in de verkorte versie krijgen we dan: de zonde heeft geheerst en leidde tot de dood. En sindsdien gaat het om de genade die zal heersen. Je ziet de overgang, hè? Zonde heeft geheerst tot een bepaald moment en vanaf dat moment naar de toekomst toe heerst genade. Ik hoop dat dat duidelijk is uit de vergelijking tussen die zinnen. Als er staat genade zal heersen, wil niet zeggen dat zal in de toekomst een keer gebeuren. Maar de gedachte is waar de zonde ophoudt te heersen. Te heersen, daar heerst vervolgens de genade. En andersom. En dat is dus zo. Zo zal de genade heersen, niet tot de dood, maar tot het eeuwig leven. En dat is nogal een belangrijke uitspraak, toch wel, tot het eeuwige leven. Want de gedachte is niet slechts dat de zonde heerst totdat de dood erop volgt, totdat de zon daar overlijdt. De gedachte is dat de zonde heerst in het leven van de mens en daarmee wordt de dood, de werking van de dood in het algemeen, de werking van het verderf dus, om zo te zeggen, geactiveerd. En hetzelfde geldt voor de volgende zin. Het is niet zo dat genade over ons heerst totdat wij uiteindelijk een keer eeuwig leven zullen ontvangen. Maar de gedachte is dat genade over ons heerst opdat dat eeuwige leven wat wij hebben ontvangen ook inderdaad geactiveerd zou worden. Nu namelijk. Het gaat dus niet om het sterven als zodanig aan de ene kant en het ontvangen van eeuwig leven aan de andere kant. Maar het gaat om de werking van de dood in het algemeen in de oude schepping en de werking van het eeuwig leven, van onze nieuwe natuur dus, de werking van het eeuwig leven in ons die deel hebben aan die tweede Adam. Want u moet begrijpen dat in al die vergelijkingen het gaat om de tegenstelling tussen Adam en allen die in Adam zijn aan de ene kant, tegenover Christus en allen die in Christus zijn aan de andere kant. Wij kennen trouwens in dat verband nog een uitspraak, die zal er mooi inpassen. Dat is het 1 Korinthe 15, die wordt ook misbruikt. Daar staat namelijk: want gelijk allen in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. En het misbruik van het vers bestaat eruit dat men de tweede zin, tweede helft van de vergelijking neemt en zegt: alle mensen zullen in Christus levend gemaakt worden. Dus gaat er niemand verloren, dus wordt iedereen verzoend. En dat is dus een tekst
ter onderbouwing van de zogeheten leer der alverzoening. Maar men haalt met hele tekst uit elkaar dan, hè. Wat gaat erom? Gelijk zij allen in Adam sterven, zullen we allen in Christus levend gemaakt worden. Want allen die in Adam zijn, die deel hebben aan de oude menselijke natuur, sterven. Maar allen die deel hebben aan Christus en aan zijn nieuwe natuur, zullen levend gemaakt worden. Naar het lichaam overigens, want daar gaat het over in 1 Korinthe 15. Daar heb je dus nog zo'n vergelijking. En dat is ook, als je goed oplet, is dat ook een tegenstelling natuurlijk. Allen die in Adam sterven tegenover allen in Christus levend gemaakt worden. Maar een heel eenvoudige, er staat verder ook nauwelijks wat bij in die zinnen. Dus je hoeft er geen woorden uit weg te laten, niet bepalingen weg te laten of tussenzinnen. Dus dat is wat makkelijker te lezen. Maar goed, vanaf hier ga ik dus niet naar 1 Korinthe 15. Die laat ik dan maar buiten beschouwing. Hoewel die eigenlijk in het rijtje thuis hoort, hè. Welke dat was, 1 Korinthe 15? Vers 22. Vers 21 hoort er dan ook bij, hè? Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Maar die eerste mens is Adam, die andere is Christus. Dat was vers 21 van 1 Korinthe 15. En dan vers 22. Gelijk ze alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Waarbij men het vers leest dan soms alsof de twee keer allen in vers 22 gaat over exact dezelfde mensen. En daar zit het misverstand. Want allen betekent wel allen, maar de beperking van het begrip allen staat erbij. Namelijk in vers 22 is het eerst allen in Adam. En dat in Adam is in wezen de beperking dan. Hè? Waarna het volgende allen beperkt wordt door de naam van Christus. Allen die in Adam zijn sterven, allen die in Christus zijn, zullen naar het lichaam, want daar gaat het over nogmaals, levend gemaakt worden. Maar woorden van gelijke strekking zijn we hier in Romeinen 5 natuurlijk ook al tegengekomen. Dus ik ga door naar Hebreeën 9, vers 27. Daar gaat hij dan, gelijk de mens gezet is. Eenmaal, moet er geloof ik ook nog bij, kan er ook bij, eenmaal sterven. En daarna oordeel. Alzo ook Christus. Dat is die andere mens dus. Eén is Adam, de ander is Christus. Alzo ook Christus. Eenmaal geofferd zijnde. En nu laat ik hier de tussenzin uit. De tussenzin van om vele zonden weg te nemen. Want dat zegt slechts waarom hij geofferd werd. Om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten. Tot zaligheid, en daar laat ik ook het grootste gedeelte van weg, want het gaat om uiteraard zaligheid. Tot zaligheid, de andere leiden immers tot oordeel. En vers 27 en vers 28 leidt tot zaligheid. En dat is dan inderdaad de volmaakte parallel. De natuurlijke mens eenmaal sterven en daarna het oordeel. Christus eenmaal geofferd en daarna zaligheid. En mijn belangrijkste, ik heb twee belangrijkste argumenten. De ene argument is dit. Dat wij hebben een tegenstelling aan het begin tussen de natuurlijke mens en Christus. Dus de tegenstelling trouwens ook tussen oude verbond en nieuwe verbond. En daar gaat het in de brief steeds over. En we hebben aan het eind van de vergelijking ook de tegenstelling tussen oordeel en zaligheid. En ik concludeer eruit dat dit dan, omdat het een volstrekt logische lijn verder geacht wordt te zijn, dat dit dan ook een tegenstelling is. De tegenstelling namelijk tussen sterven en geofferd worden. Waar nog wat anders bij komt. Want we hebben gezien uit het verband van het schriftgedeelte, uit de voorgaande verse,
dat het offeren te maken heeft weliswaar met eenmalige gebeurtenis, maar niet een gebeurtenis en dat is het dan en dat was het dan, daarmee eind en dan is het voltooid verleden tijd, hè? Dat is het niet, hè? Het is niet voltooid, het is onvoltooid. Dat wil zeggen, dat offer is daar nog. Hij heeft zich geofferd en dat offer is nog steeds van kracht. Dat werkt nog steeds, heeft nog steeds een uitwerking enzovoorts. Dat wil zeggen, het beschrijft een situatie. En dat is het hele punt ook met dat sterven van de mens kennelijk. Want ik beschouw dat sterven van de mens hier in dit vers dan ook niet zozeer als zijn lichamelijk verscheiden op zijn sterfbed, zal ik maar zeggen, nadat hij oud is geworden en der dagen zat, om een Bijbelse term te gebruiken. Ik beschouw het als de beschrijving van heel zijn leven, dat wil zeggen wat wij leven noemen, heel zijn bestaan op aarde, en ik ontleen dat gewoon aan Hebreeën 2... inleiding tot dit Bijbelboek, waar uitgebreid gezegd wordt dat de mens zijn leven lang, heel zijn leven lang, aan de dood is onderworpen en dus bezig is te sterven. En je kunt alleen bezig zijn te sterven als je nog leeft. Vandaar dat sterven en leven niet altijd echt een tegenstelling is. Zeker niet. In sommige gevallen zijn het zelfs min of meer synoniemen. Namelijk daar waar het de algemene omstandigheid van het menselijk, algemene omstandigheden van het menselijk bestaan beschrijft. Of de eigenaardigheden van het menselijk bestaan. Hij leeft, maar is bezig te sterven. Andersom kun je het net zo goed zeggen. Hij sterft, maar is nog bezig te leven. En als een mens niet meer leeft, sterft hij ook niet. Denk daar maar eens over na. Als hij niet meer leeft, is hij gestorven. Als hij ophoudt met leven, houdt hij ook op met sterven. Sorry, maar dat is nou helemaal zo. Goed. Maar waar het dus om gaat, is dat het sterven de beschrijving is van het bestaan, om dan geen misverstand te wekken, van het bestaan van de mens op aarde, zijn leven lang aan de dienstbaarheid van de dood onderworpen, zoals Hebreeën 2 het zegt. Daar zijn we juist van verlost door de opstanding van Christus, dat is wat daar staat. Maar als men er niet van verlost is, dan inderdaad, dan sterft de mens niet alleen, maar daarna komt als inderdaad het oordeel. De verdoemenis, of hoe men het woord dan maar vertaalt. Maar daartegenover staat Christus, die is niet bezig te sterven. Die is niet aan de dood onderworpen, wat zei Romeinen 5. Nou, Romeinen 6, ik ben zo ver niet gegaan, hè. Maar een paar versen verder, in de eerste deel van Romeinen 6, staat: hij is de zonde eenmaal gestorven en hij leeft tot heerlijkheid des vaders. Dat is precies het thema van dit gedeelte, zelfs dit gedeelte uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 9 en 10. En er staat uitdrukkelijk: de dood heerst niet meer over hem. Integendeel. Dus inderdaad, hij leeft. Hij heeft zich geofferd. En dat heeft hij gedaan vanuit de kracht of na de kracht des onvergankelijke levens. Het is dus het tegenovergestelde van sterven. En het leidt dus ook niet tot oordeel, maar het leidt inderdaad tot het tegenovergestelde van oordeel, namelijk zaligheid. Nou, het lijkt me een verklaring die recht doet aan de vergelijking als zodanig, hoewel het dan ook nog wel wat anders gekund had. Maar het doet recht aan het verband waarin de uitdrukking naar voren gebracht wordt, eveneens het verband met Romeinen 5, niet in de laatste plaats. En ook hier kom ik bij het woord velen, van velen, veler, tweede naamval. Al zou Christus eenmaal geofferd zijn om veler zonden weg te nemen. Wel nu, als dat geofferd zou betekenen dat hij gestorven is, dan zou het niet onjuist zijn om te zeggen dat hij is gestorven voor veler zonden of om veler zonden weg te nemen. Maar het zou niet onjuist zijn, maar mijns inziens wel onlogisch, omdat normaal gesproken de schrift niet zegt dat hij voor velen gestorven is, maar hij is gestorven voor allen. En ik blijf volhouden, allen kan heel goed zijn velen, of andersom, velen kan heel goed zijn allen. Dat kan heel goed, maar je moet dus vragen vervolgens waarom een bepaalde term er dan niet staat en de andere weer wel. Waarom staat er velen, waarom staat er niet allen? Wel heel eenvoudig, omdat het niet over zijn dood gaat, maar om zijn leven. Want hoewel hij voor allen gestorven is, leeft hij slechts voor degenen die in hem geloven. En dat is een thema wat we natuurlijk op vele andere plaatsen in de schrift tegenkomen. Omdat het een van de grondwaarheden is van het evangelie.
Misschien wel de grondwaarheid, denk ik wel eens. Hè? Eén is voor alle gestorven, de prediking van het evangelie blijft voor mij, altijd zo geweest, zal het nooit aan te veranderen. De prediking van het evangelie blijft voor mij de prediking van leven aan degenen die dood zijn. Ja. Wij prediken niet dat als men tot geloof komt, men vergeving van zonde ontvangt. Wij prediken dat elk mens, de zonde van elk mens als zodanig, de zonden van de zondaar dus als zodanig, zijn weggedaan en dat de zonden der wereld gedragen zijn door de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, niet in zijn functie van hoge priester en ook niet dus in de functie van een offer in het kader van wat we nu besproken hebben, want daar kwam dat niet voor, waarna eventueel uw vraag nog zou kunnen zijn aan mij of dan misschien ergens anders in de Bijbel de term in dat verband gebruikt wordt. Maar voor zover ik weet niet, moet ik dan, dat kan ik dan meteen zeggen. Kortom, hij is voor allen gestorven, maar hij leeft voor degene die in hem geloven. En de prediking van het evangelie is ook niet de prediking van dat iemand zonde vergeet. Sorry dat ik dat nou zeg, maar dat zit me om een reden die ik u niet durf te vertellen, zit me dat even hoog. Daar heb u geen schuld aan, dat heeft er niks mee te maken. Maar ik moet het even kwijt. Hè. Ik heb geconstateerd, ook kort geleden nog, dat men het evangelie beschouwt als een boodschap waardoor een mens vergeving van zonde ontvangt. En het probleem is dat vele mensen niet aanspreekt. Waarom niet? Ze hebben geen zondeprobleem. Wat vinden wij dus uit? Dat de mens een zondeprobleem moet hebben. Want als hij niet eerst een zondeprobleem heeft, dan luistert hij ook niet naar het evangelie. Maar een mens zou geen zondeprobleem moeten hebben. Bovendien, wat voor zinnigheid zit erin? Dat mag u me dan een keer vertellen bij gelegenheid. Wat voor zin heeft het om iemand eerst een zondeprobleem aan te praten en hem dan te vertellen dat het is opgelost? Je kunt beter gewoon zeggen dat het probleem er inderdaad was. Niet aan de kant van de mens, want die had er geen probleem mee. God had er een probleem mee en hij heeft dat probleem opgelost. Dus er is niks verkeerd als wij geen zondeprobleem hebben. Er is wel wat verkeerd als we niet geloven. Want als wij niet geloven, hebben we deel aan het leven van de oude mens en sterven wij, dat is het dan. En dan komt er een oordeel inderdaad over ons, over ons leven en over onze werken, voor zover die werken voortkwamen uit ongeloof. Dat is de Bijbelse gedachte. Maar de prediking van het evangelie is en blijft, en dat wil ik u zeggen, de prediking van dat er leven is door geloof in de opgewekte Christus. Door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Dat is Bijbels, dat kan ik verantwoorden. Dat staat op talloze plaatsen in de Bijbel. En de meest bijzondere plaats is inderdaad 1 Korinthe 15. Waaruit ik onopzettelijk overigens zojuist al geciteerd heb. Want daar staat in de eerste verse dat het gaat om het evangelie. En Paulus zegt dan, het evangelie is inderdaad dat de Heer Jezus Christus is gestorven na de schriften. En dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. En dat hij gezien is door die en door die en door die. En ten laatste van alle ook aan Paulus. En het hele rest van het hoofdstuk, dat is dus het hele hoofdstuk, gaat over opstanding. En als je aan iemand vraagt waarover spreekt 1 Korinthe 15, zegt men 1 Korinthe 15 is het opstandingshoofdstuk. Maar je kan net zo goed zeggen 1 Korinthe 15, dat is het evangelie. Want dat staat er, zo heet het officieel, dat staat er boven. Dat is de inleiding tot het hoofdstuk. Gaat over niks anders dan dat er leven is uit de dood. En dat dat tot stand gebracht is door de Heer Jezus Christus die daartoe eerst de dood inging. Dat is waar, dat staat er ook bij. Maar het is de prediking van leven en dat is waar het om gaat. En heel de gedachte is, maar dan moet je onderscheid gaan maken. Heel de gedachte is dat Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1, vers 3 of 4 of daar in de buurt, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, zelfs de reinigmaking van alle zonden, dat hij daarna gezeten is aan de rechterhand Gods, dat hij daar gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond, en dat hij in die positie zichzelf hem geofferd heeft, niet om aller zonden weg te nemen, maar om veler zonden weg te nemen. De vraag is, van wie? Nou, van degenen die daar met vrijmoedigheid toegaan, maar dat is het volgende hoofdstuk. Hebreeën 10. De zonde namelijk van degene die in hem geloven, om het dan iets eenvoudiger te zeggen, daar komt het op neer. Waarna onvermijdelijk de tegenvraag is, maar de zonden waren toch allemaal al weggedaan, hoezo moeten nou nu... Nou. En het antwoord is dan, dat weliswaar om de zonden, onze zonden als zondaren, onze zonden zijn weggedaan, dat is allemaal voor elkaar, op grond daarvan hebben we eeuwig leven ontvangen, maar wij zitten nog met een probleem. Het probleem namelijk, dat voor God weliswaar deze oude mens, die wij zijn of waarin wij wonen, gestorven is, maar dat die voor ons nog leeft. En dat wij dus wonen, leven in een zondig lichaam, met zonden niet alleen in aanraking komen, maar ook zonden doen. Wel nu, die nemen dan niet ons eeuwig leven weg. Dat heeft ook niks te maken met of we wel behouden worden of niet, of wel eeuwig leven ontvangen. Maar waar het mee te maken heeft, is niet met onze behoudenis als zodanig, onze wedergeboorte als zodanig, maar het heeft van doen met onze praktische dienst. Dat is waar het om gaat. Men kon namelijk, oude verbond, men kon namelijk deel uitmaken van het verloste volk Israël, terwijl men toch onbekwaam was om de Heer te dienen onder dat oude verbond. Men kon zelfs priester zijn onder het oude verbond, terwijl men tegelijkertijd onbekwaam was om die priesterlijke functie ook uit te oefenen, doordat men een gebrek had of wat dan ook. Nooit gelezen? Het staat allemaal in de wet. Men was dan wel priester, men at ook net als alle andere priesters van het altaar, want dat is de uitdrukking daarvoor, daar ga ik er maar verder niet op in. Men genoot alle voorrechten van de priesters, maar men mocht niet dienen. Men was het wel, maar men kon praktisch niet dienen. Nou, dat is nou waar het om gaat. Want wij zijn gemaakt tot dienaren van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3 dan maar voor de gelegenheid. We zijn gemaakt tot dienaren van het nieuwe verbond. Wij leven onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond zouden wij de Heer dienen in de praktijk. En dat kan eigenlijk niet, want wij zitten met dat zondeprobleem. Dat was het verhaal. En waar het dan dus vervolgens om gaat, is dat de Heer Jezus Christus in zijn functie van hoofd, in zijn functie van man zelfs, volgens Efeze 5... kortom, in zijn functie van hoge priester, inderdaad, die zonden weliswaar niet als zodanig wegneemt, maar hij doet ze wel teniet in de zin van dat die zonden ons niet hinderen om de levende God te dienen. Dat is waar het om gaat. En hij neemt dus in die functie van hoge priester en als de geofferde, neemt hij niet alle zonden weg, want dat heeft hij eenmaal al gedaan. En het was voordat hij hoge priester was. Maar in zijn huidige functie van hoge priester en offer, of als u dat zo wilt noemen, neemt hij veler zonden weg, namelijk niet van de wereld of de mensheid of zo, maar van de gelovigen. En die waarheid vinden we natuurlijk ook op heel wat schriftplaatsen, waarvan ik u een deel, een klein deel overigens, de vorige keer genoemd heb. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Dus veler zonden. Wel, als het zou zijn, hij is eenmaal gestorven, dan zou het logisch geweest zijn dat er had gestaan om alle zonden weg te nemen. Nou, maken wij natuurlijk niet uit hoe de apostel zoiets schrijft. Maar als je vraagt, waarom staat er nou om vele zonden weg te nemen, zeg ik nou, omdat het precies in overeenstemming is met de toepassing van het begrip offeren. En gewoon de betekenis van het begrip offeren. In het bijzonder in de Bijbel in het algemeen, maar in het bijzonder in hier in Hebreeën 9. Hij leeft namelijk als hoofd van die nieuwe schepping, als hoge priester. Hij staat in de dienst van God en in die functie neemt hij onze zonden weg. In de zin van, hij doet ze teniet. Zodat wij inderdaad die levende God zouden dienen. En dan nog wat. Want dan kom ik automatisch bij de begrip zaligheid terecht. Want het vers leert eigenlijk, lees het maar, laatste zin, hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene of door degenen die hem verwachten, tot zaligheid. Nou, wij verwachten hem, er staat dus dat wij zaligheid ontvangen straks in zijn wederkomst. Volgende vraag, wij waren toch al zalig? Niet dan, ja toch? Ja. Utrecht, maar goed, laat maar zitten. Ja, wij waren al zalig. Maar hier staat dat het pas komt als hij ten andere malen door ons gezien zal worden. Kortom, in zijn wederkomst. Nou, het hele punt is dat het begrip zaligheid hier in het bijzonder gebruikt wordt voor wat wij gewoonlijk loon noemen. Namelijk, het wordt gebruikt voor onze toekomstige erfenis, want zo heet het bij gelegenheid ook. Of het wordt gebruikt voor de kronen die wij in zullen ontvangen in de toekomst. Want u zult zien dat in de een nieuwe vertaling kan ik dus helemaal niks mee, want er staat behoudenis of zoiets. Een veel te smal begrip. U zult zien namelijk dat het begrip zaligheid gebruikt wordt voor alles wat wij uit de genade Gods ontvangen. Alles wat wij in Christus ontvangen. Namelijk al wat wij ontvangen hebben, al wat wij ontvangen nu, maar ook al wat wij ontvangen nog in de toekomst. Dat heet allemaal zaligheid. En op welk van die drie verschillende gebieden van toepassing is, zal uit het verband moeten blijken. Dat is niks bijzonders, dat is een heel normaal taalkundig verschijnsel. En als u vraagt, hoezo zaligheid hier? En als u zegt, nou, wij waren toch al zalig, dan zeg ik, nou, het hele punt is dat hier ook in het bijzonder gaat om het ontvangen van loon. Hoe komt de apostel daar nou ineens bij? Nou, de natuurlijke mens, zijn bestaan lang, ik gebruik nog hardnekkig het woord bestaan dus, hè, zijn bestaan lang strijdt hij tegen de dood, is niettemin bezig te sterven en hij delft het onderspit. Het is een strijd waarvan op voorhand vaststaat dat hij die verliest. Zijn leven lang is hij aan die slavernij, Hebreeën 2 letterlijk, is zijn leven lang is hij aan die slavernij onderworpen. En het leidt tot niks. Nou, wat doen wij nou? Maar het gaat om, staat Adam Christus. Maar in Romeinen 5 hebben we gezien dat het niet alleen gaat om Adam en Christus. Maar via Adam gaat het om heel de adamitische mensheid. En via Christus gaat het over allen die in Christus zijn. Wat doen wij nou ons leven lang? Breiden de vergelijking uit met christenen even. Wat doen wij nou ons leven lang? Sinds wij wedergeboren zijn en in Christus zijn enzovoort. Wat doen wij ons leven lang? Strijden tegen de dood? Strijden tegen de zonden? Ik zei het meervoud, hè? Wat doen wij ons leven lang? God dienen uiteraard onder het nieuwe verbond. Want we zijn niet langer in slaven, nee, we zijn nu vrij om de Heer te dienen. Toen Israël verlost werd uit Egypte, waarvoor was dat toen? Wat zouden ze gaan doen? Ze zouden uit de slavernij en ze zouden den Heere een feest vieren. De rest van hun leven zou een feest zijn voor de Heer. En ze werden inderdaad dienstbaar aan Jehovah. Helaas onder de wet moet ik zeggen, maar dat even terzijde. Nou, datzelfde voorbeeld geldt voor het nieuwe verbond uiteraard. Wij zijn verlost van de slavernij van de wet in ieder geval, maar bovendien van de slavernij van de dood, zoals Hebreeën 2 vermeldt. Wat doen we daarna? De Heer dienen uiteraard. En waar leidt dat toe? In populair Nederlands volgens de bond, loon. En eventueel betere arbeidsvoorwaarden. Ik hoop dat u hem begrijpt, ik bedoel hem heel serieus. Maar goed, het is een onderwerp niet, dus ik moet het... Nou, dat is een variant op hulp te bekwame tijd. Maar ik meen het serieus, hè. Maar goed, waar leidt dat toe? Loon. Even kijken of het klopt. Christus heeft zich geofferd, overgegeven. Aan wie? Dat durf ik niet eens meer te vragen. Nou, is de volgende vraag. Voor wie? Durf ik eigenlijk ook niet te vragen, want ik heb het zo uitgebreid besproken, hè? Voor wie? Voor ons, hè? Ja. Hij doet dus een werk in onze bedeling. Wordt hij voor het werk beloond? Wanneer dan? In zijn wederkomst. In zijn wederkomst, want de gemeente is zijn loon, sowieso. Hij ontvangt dus loon op zijn arbeid. Nou, het hele punt is, en daar heb ik nu al vele malen gezegd, en daar spreekt hoofdstuk 10 dan vervolgens uiteindelijk over. Het hele punt is dat wij die in Christus zijn, en delen we aan Christus, met Christus eenmaal geofferd zijn, sorry, is nou eenmaal zo, of met Christus zijn wij priesters geworden, we zijn er eenmaal. En als u zegt, maar ik heb een gebrek, dus ik kan die priesterlijke functie niet vervullen, dan zegt de schrift nee, want wij zijn volmaakt in onze hoge priester.
Hij neemt namelijk onze gebreken, zonde is missen, gebrek. Neemt hij namelijk weg, zodat wij inderdaad als priesters hem dienen, dan wel wij stellen onze levens in zijn handen, dan wel wij hebben onze lichamen geofferd tot levend heilig God, wel behagelijk offer. En het resultaat van zo'n aan God gewijd, geofferd leven is zaligheid. Zodat Filippenzen zegt, werkt uw zaligheid met vrezen en beven. Niet gezegd tot een ongelovige uiteraard, maar tot iemand die al lang zalig is, die wedergeboren is dus. Maar dan gaat het om de praktische dienst. Trouwens, wat in Hebreeën heet offeren, offerande, laat ik het zo zeggen, heet in Filippenzen, met andere woorden, daar komt in Filippenzen ook voor, de hele brief gaat daarover, maar het heeft daar een andere naam. Bekijkt het namelijk van een wat aardsere kant, daar heet het namelijk zelfverloochening. Ja. Daar gaat het om in die brief. Dat wij namelijk, ondanks onszelf, de Heer dienen. En in die brief staat dus inderdaad, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Licht zijnde, te midden van een krom en verdraaid geslacht en dat soort zaken meer. Oprecht zijnde, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Voorhoudende het woord des levens en dat soort dingen meer. Nou, het is dienen van God, dienen van de Heer. En dat is de volgende toepassing dus van deze vergelijking. Want de natuurlijke mens strijdt zijn leven lang tegen de dood. Dient slechts de dood in de praktijk, want daar komt het op neer. Hij is een slavernij van de dood. Hij is dienstbaar gemaakt aan zonde, aan dood en de ongerechtigheid. En het leidt uiteindelijk tot oordeel. En er tegenover staat Christus eenmaal geofferd, in de zin van leven ontvangen hebbende en geofferd zijnde om te dienen, om God te dienen. Ontvangt niet alleen zaligheid, maar brengt zelfs zaligheid, voornamelijk degene die hem verwachten. Want u denkt dat ik een derde vergelijking bijgemaakt heb, maar dat is niet waar. Hij staat er eigenlijk in. Alleen hij valt niet binnen het normale taalgebruik, gelijk al zo. Maar in de tussenzinnen staat hij wel, want er wordt wel degelijk gesproken over die velen, namelijk de gelovigen, en er wordt gesproken over degene die hem verwachten. En dat zijn uiteraard simpelweg degene die in hem geloven, maar meer in het algemeen, de bedoeling is, het zijn degene die leven onder het nieuwe verbond, die leven onder dat hoge priesterschap van Christus, en de bedoeling is dat zij ook inderdaad hun leven, of hun opstandingsleven, niet hun oude leven, hun opstandingsleven, hun leven als zodanig geofferd hebben aan God. Dat daarbij het lichaam ook geofferd wordt, dat is een duidelijke zaak. Maar men offert niet de oude mens als zodanig, men offert de nieuwe mens uiteraard. Inclusief het vat waarin het woont. Hè? Nou goed, zo dan komen wij bij hoofdstuk 10, waar uitdrukkelijk weer staat, want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen. Het is maar een schaduw, maar niettemin, het is een schaduw en als zodanig ook bruikbaar. Als afschaduwing, als voorbeeld dus. Hè. De wet is een schaduw van de toekomende goederen en de wet is niet het ding zelf. De wet namelijk kan, we slaan de tussenzin dan vervolgens maar over. De wet kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen. U ziet hoeveel nadruk gelegd wordt op de herhaling. Het was maar één keer per jaar hoor. Maar het heeft al heel wat jaren geduurd. Hè? De wet kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. En ik heb al eerder gezegd dat daartoe gaan is een variant via het Grieks op het Hebreeuwse korban, het begrip offer, naderen tot, en in het bijzonder naderen tot God, of het toegaan tot God. Ik heb het er al een paar keer eerder aangehaald, hè, naar aanleiding van bijvoorbeeld hoofdstuk 7 vers 19. De wet is een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. Maar dat daartoe gaan of genaken tot hem is in principe natuurlijk precies hetzelfde. Onder het oude verbond naderde men tot God.
Men naderde niet tot het oude verbond, daar gaat het niet om. Onder het oude verbond naderde men tot God via de offers. Wel, wij die onder het nieuwe verbond leven, naderen tot God inderdaad met of door een offer. Maar goed, laat ik de gedachtegang volgen. De wet kon dus nimmer meer heiligen, nooit dus. Degene die daartoe gaan, onder de wet. Want als het wel zo was, dat is de betekenis van anderszins, vers 2. Als het wel zo was, zouden zij, die offers namelijk, zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Als die offers deden wat ze geacht werden te doen, ze dat werkelijk deden, stel dat die offers werkelijk de mens konden heiligen, zouden daarna die offers niet meer gebracht worden om de simpele reden dat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben der zonde eenmaal gereinigd geweest zijnde. Dat is een hele sterke. De gedachte is namelijk, dat staat er trouwens in het volgende vers. De gedachte is namelijk dat weliswaar alle jaren die offers herhaald werden, in ieder geval die van Grote Verzoendag, maar dat in werkelijkheid die offers de mens niet konden heiligen of reinigen, dus konden de zonde niet wegnemen. En omdat het dat niet kon, werkt het precies andersom. Staat het? Maar precies andersom. Want nu, in dezelfde, alle jaren wedergedachtenis der zonde. Dat wil zeggen, doordat elk jaar opnieuw diezelfde offers gebracht werden, werden in feite gewoon de zonden herdacht. En waar het juist om ging, nou, waar ging het eigenlijk om? Even proberen. Nee, waar het om ging, dat ze niet meer gedacht zouden worden. Had je dat? Waarom zei je het er niet? Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is waar het om gaat. Er staat, als die offers inderdaad de mens konden heiligen, dan zouden die mensen daarna niet meer aan zonde gedacht. Ze waren immers geheiligd, hun gewetens gereinigd van de zonden enzovoorts. Dan zouden ze niet meer aan zonde denken. Dan zouden ze er ook niet aan denken dat er geofferd moest worden om zonde weg te nemen, want ze waren weg. En het feit dat dus de offers onder het oude verbond elk jaar herhaald worden, bewijst punt 1 natuurlijk. Punt 1, het bewijst dat die offers niet werken. Punt 2, ze werken nu precies verkeerd om, want in plaats dat door die offers de gedachtenis aan de zonde wordt weggenomen, geschiet juist door het brengen van die offers gedachtenis der zonde. Hebben jullie? Dat hoop ik maar, want het is zo'n scherpe waarheid die hier echt zo scherp staat, hè? De bedoeling was namelijk dat ze geen weet meer zou, geen geweten staat er, geen weet meer zouden hebben der zonden. Want als ze eenmaal gereinigd waren geweest, vers 2, dan zouden ze geen weet meer hebben van zonde. Waarna de volgende vraag, heb u geweten van zonde? Weet van, heb u nog geweten van zonde? Als u zegt ja, dan zeg ik, ben u dan niet gereinigd? Ja, dat is waar het om gaat. De ellende is dat sommigen ons allerlei zonden willen aanpraten, terwijl de Bijbelse boodschap juist precies het tegenovergestelde inhoudt. Wat ons aangepraat zou moeten worden, via de prediking van de Bijbelse waarheid, is dat er geen zonde meer zijn, dat er geen enkele zonde is die onze relatie met God in de weg staat. Dat niets ons kan hinderen, punt 1, om in geloof tot hem te komen. Punt 2, om in onze levens inderdaad in zijn hand te stellen, opdat we hem zouden dienen. Dat is Bijbelse boodschap en strikt genomen, dat is gewoon het evangelie hoor. Zoveel is dat niet. Nou ja, het is veel, ik bedoel, maar zeg nou niet, maar dat is moeilijk of iets dergelijks. Nee, dat is inderdaad de wezenlijke inhoud van het evangelie. De zonden worden weggenomen, werden weggenomen eenmaal en ze worden weggenomen voor wat ons betreft inderdaad door deze hoge priester. En in onze relatie tot God, want daar gaat het natuurlijk over in dit schriftgedeelte, daar speelt zonde geen enkele rol meer. Nou goed. Maar het werkt hier precies. Ik denk altijd, ik durf het haast niet te zeggen en ik ga natuurlijk weer buiten mijn onderwerp. Maar ik kan het bijna, ik kan het niet echt nalaten. Hè. Gedachtenis der zonde en het brengen van deze offers van het oude verbond, die niet werkte, komt met elkaar overeen. Dat wil zeggen dat niet alleen het herhalen van die offers tot niks leidde, en dus geen enkel functie had in de praktijk, geen enkel nut diende, betekent tegelijkertijd dat gedachtenis der zonden dus ook geen enkel praktisch nut dient. Integendeel, want waar het over de praktijk gaat, moet ik u zeggen, werkt het precies het tegenovergestelde. Want juist die offers van het oude verbond, het vasthouden aan de inzettingen van het oude verbond, verhinderde de Jood om tot geloof in de Heer Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, te komen. En ik weet wel dat geen regel is, maar in het algemeen kun je toch waarnemen dat waar mensen regelmatig hun zonden gedenken, niet omdat ze niet anders kunnen, maar omdat, nou ja, men meent dat dat moet. Dat bedoel ik eigenlijk, zo bedoel ik het. Hè? Het is zo van bij wijze van voorschrift, moet je zonden gedenken. Precies daar gebeurt precies hetzelfde. Daar kent men deze hoge priester van het nieuwe verbond niet. En daar kent men niet de Bijbelse waarheid dat wij inderdaad niet alleen eenmaal gereinigd geworden zijn, ooit, maar dat bovendien in onze dagen ook onze voeten gewassen worden en wij rein gehouden worden en dat niets onze verbinding met de levende God in de weg staat. Want ik vrees dat u allemaal ooit wel eens een prediking gehoord hebt waarbij u verteld werd dat bepaalde zonden in uw leven uw relatie met de Heer in de weg stonden. En dat is onbijbels. Sterker nog, het is juist die Heer die in wie onze relatie met de levende God vast ligt. Ondanks onze zonden, daarom is het ook de blijde boodschap. En daarom is het leven van het nieuwe verbond ook onvergankelijk leven. Daar kan niemand namelijk een spel tussen krijgen. Zo is het nou eenmaal. En wat wij moeten leren is niet meer te zondigen, hoewel dat heel wenselijk zou zijn overigens, naar de mens geredeneerd. Maar wat wij moeten leren is inderdaad dat voor God onze zonden zijn weggedaan en worden weggedaan. En dat is waar het over gaat. En waar wij, dus ik bemoei me echt niet met uw persoonlijk geestelijk leven. Werkelijk niet en met de nadruk op persoonlijk. Hoe iemand zijn geloof beleeft, daar kan niemand voorschrijven, kunnen we elkaar niet voorschrijven. Wij zijn verschillende mensen, wij beleven dat anders. Maar ik moet u wel zeggen dat, voor zover ik het weet, het niet bijbels is dat een gelovige dag in dag uit zijn zonden beleidt en daarvoor vergeving vraagt aan God. Waarom niet? Nou, punt 1, omdat het niet in de Bijbel staat, dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar, hè? Punt 2, als wij geloven, dan geloven wij dat onze zonden weggedaan zijn en dat onze zonden weggedaan worden. En als u nou zegt, ja, maar wat moet ik dan? U kunt het beter niet in het publiek vragen, zulke dingen. Maar als u zegt, wat moet ik dan? Is één heel goed antwoord. In plaats, precies. Kijk, er zijn er die dat dus ook kennen, hè? In plaats daarvan God danken voor de vergeving die wij ontvangen hebben. En zelfs dagelijks ontvangen, waaruit wij namelijk leven. En waardoor wij hem, de levende God, kunnen dienen. Eveneens dagelijks. Dat is Bijbelse praktijk. Want er is natuurlijk op zich niks tegen het vragen van vergeving. Er is op zich niks tegen. Maar als dat aanhoudend en constant en bij gewoonte gebeurt, werkt het precies verkeerd om. Dan is het namelijk niet meer de uitdrukking van geloof. Toch? U weet wat ik nou wil zeggen eigenlijk, hè? Ik durf vast niet hoor. Nee. Het wordt namelijk de uitdrukking van ongeloof. Dat is het misschien bij u niet, maar ik ken er bij wie dat absoluut zo is. Die niet willen komen tot aanvaarding van genade en vergeving van zonde. Die ook menen bovendien dat het niet mag. Zulke zijn er zelfs, velen. Zeker in Nederland. enzovoorts. En voor wie het vragen van vergeving in de praktijk dus de uitdrukking is niet van geloof, van aanvaarding, maar in de praktijk is het gedachtenis der zonden, terwijl dat juist niet meer zou gebeuren onder het nieuwe verbond, en is het dus een uitdrukking van ongeloof. Want wat zegt Jeremia 31, geciteerd hier in Hebreeën 8, was toch Hebreeën 8? Nou, ik weet niet of het hierop geciteerd staat, maar... Ja, vers 12 bedoel ik van Hebreeën 8. Voor het gemak, hè, het staat hier vlakbij. Daar staat... Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins op geen enkele manier, betekent dat. Het is niet maar niet, zelfs geenszins op geen enkele manier, betekent het. In geen zin zal ik geenszins meer gedenken. Onder die situatie, onder dat verbond, leven wij. Dat wil zeggen, dit geldt bij de ingang van het nieuwe verbond. Of dit geldt bij... Vanaf het moment dat wij het nieuwe verbond ingaan. Vanaf dat wij tot geloof komen dus. Vanaf dat moment staat er dat de Heer zegt... Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn. Ik zal hun zonden en overtredingen geenszins meer gedenken. Dat dat een verwijzing is naar de werkzaamheid bovendien... van de hoge priester van het nieuwe verbond... dat lijkt me in, zeker binnen het kader van Hebreeën een duidelijke zaak. Nou goed. Dus vers 3 van Hebreeën 10 zegt... Die offers die werkten niet en daardoor werkten ze precies verkeerd om. In plaats van dat geweten van zonde weggenomen zou worden, geschiet juist door het brengen van deze offers alle jaren gedachtenis der zonde, terwijl precies andersom beloofd was onder het nieuwe verbond. Ik zal namelijk zonde niet meer gedenken. Want het is onmogelijk dat het bloed van het leven, bloed, leven, dat het bloed van stieren en bokken, wat geofferd werd immers voor des volks misdaden, niet op het altaar, maar op de ark des verbonds, weet u nog, uit Hebreeën 9 vers 7, dat bloed van stieren en bokken gaat het over. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Er zou dus beter ander bloed, beter bloed, geofferd moeten worden om dat te doen, zodanig dat inderdaad degene die aan deze dienst deel hebben en degene die daartoe gaan geen geweten meer zouden hebben der zonden. En als wij dus zeggen dat wij geen geweten meer hebben der zonden, is dat in volstrekte overeenstemming met wat schrift leert over het nieuwe verbond. Nou, daar moet ik het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. Er werd dus in het eerste paar versen van Hebreeën 10 vastgesteld dat de wet schaduw, en wat mij betreft slechts schaduw is van toekomende goederen, want de inzettingen van de wet kunnen de mens niet reinigen naar het geweten. Dat is waar het om gaat, waarmee meteen geïmpliceerd wordt dat onder het nieuwe verbond de mens dus wel gereinigd wordt naar het geweten. Maar u merkt, dat is het thema wat ook al letterlijk genoemd werd in 9 vers 14. Waar staat dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Want daarvoor is het noodzakelijk. Onze gewetens moeten rein zijn, anders kunnen wij God niet dienen. En als wij een planning hebben gemaakt, maar het is nooit persoonlijk bedoeld, maar als wij een planning hebben van vanavond, dan ga ik mijn zonden belijden. Dan bent u de hele dag bezig ze te verzamelen. Er zit niks anders op. En dan is uw geweten niet rein. Het maakt u tegelijkertijd ongeschikt om de Heer te dienen op nieuwtestamentische wijze. Dat is nou eenmaal zo. En dus helpt het niet. Dat is het verhaal. Maar het hele punt is dat wij naderen ergens anders, bij de andere hoge priester. Wij naderen namelijk tot de hoge priester die gezeten is op de troon der genade. Niet om te vragen om genade en barmhartigheid. Bestaat er niet hoor. Maar om die te krijgen. Die ontvangen we daar. Want dat was Hebreeën 4. Genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Nou goed. Want het is nu eenmaal onmogelijk dat de bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Waarna natuurlijk, dus tamelijk theologisch overigens, tegenwoordig. Waarna natuurlijk geredeneerd wordt dat in de Bijbel heel wat van dit soort uitspraken staan als die van vers 4. Waarna men besluit dat God zelf nooit die inzettingen onder de wet gegeven heeft. Want er zijn zoveel teksten waar staat dat God zegt slachtoffer en offerande heb ik niet gewild enzovoorts. Die zijn er ook velen. Waarna men dus redeneert dat de Israëlieten in de tijd zelf deze instellingen hebben uitgevonden. En bovendien zouden ze die ontleend hebben aan de dienst van Egypte, aan de Egyptische godsdienst. Dat is tamelijk, dat is een middengroepering, zal ik maar zeggen. Want iets verder naar de vrijzinnige kant zegt men natuurlijk dat Israël helemaal nooit verlost is geworden uit Egypte. En dat oud-testamentische boeken en Mozes enzovoorts zijn uitgevonden pas in de dagen van de Babylonische ballingschap. En daar zou de Joodse religie tot ontwikkeling zijn gekomen, zonder dat daar aan oudere boeken ten grondslag zouden liggen. En dus heeft men dan die inzettingen van de wetten van Grote Verzoendag ontleend aan allerlei Babylonische instellingen. Dat is gewoon theologie. Ik liep vandaag nog bij de slechte in Zwolle rond, heb ik nog heel wat van de spul zien staan. En dan is het al tweedehands. Kun je nagaan hoe lang men dit soort dingen al loopt te vertellen. Dan kun je promoveren nog op dat soort thema's. Dat meen ik echt, zo gaat dat. Hè? Maar het hele punt is dat inderdaad zoveel uitspraken in de Bijbel staan dat God die offers niet gewild heeft. Maar het neemt niet weg dat God ze wel degelijk heeft ingesteld. Waarom staat er dan dat God ze niet gewild heeft? Dat is altijd een verhaal bij. Dat staat er ook niet zomaar dat God ze niet gewild heeft. Dat staat nergens zo. De gedachte is namelijk dat God die offers weliswaar heeft ingesteld. Maar dat zijn niet de offers, dan wel dat is niet het offer waardoor daadwerkelijk de zonden van het volk worden verzoend. En dat is maar waar het om gaat. Dat staat er hier ook bij in vers 1. De wet heeft de schaduw der toekomende goederen. Dat wil zeggen, als je helemaal praat over een offer wat God wel gewild heeft, dan is het het offer van Christus onder het nieuwe verbond. En de offers onder het oude verbond zijn daar in het gunstigste geval een voorafschaduwing van. Een schaduw van. Kortom, de zin van die offers is dat ze heenwijzen naar het nieuwe verbond in het algemeen. En dus naar de Christus in het bijzonder, zowel als hoge priester, dan wel ook als offer. Het ene offer van het nieuwe verbond, waarover deze Hebreeënbrief nou eenmaal spreekt. En hier staat het ook. Want het is onmogelijk dat bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En dan vers 5. Daarom, komende in de wereld, zegt hij. Nou gaan we even. Wie is hij? Ik hoor twee namen noemen, het is zeer veelzeggend. Maar het is uiteraard Christus. Jawel. Komende in de wereld, zegt hij, Christus zegt namelijk, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dus niet de helft citeren, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Maar volledig citeren, hè? Niet slachtoffer en offerande, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Waarmee aan de ene kant gewezen wordt op het verschil tussen de offers in het algemeen van het oude verbond en dat van Christus onder het nieuwe verbond. Maar tegelijkertijd wordt natuurlijk gewezen op de overeenkomst, namelijk de een is een beeld van het ander. Dat kan trouwens niet missen. Ja, ons ontbreekt het natuurlijk altijd aan tijd. Maar deze versen hier zijn geciteerd uit Psalm 40. En het blijkt dat er nog heel wat woorden van gelijke strekking uit Psalm 40 hier helemaal niet geciteerd worden. Heel de gedachte is namelijk dat in Psalm 40 de psalmist. Wie is de psalmist? Christus, jawel. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat de psalmist zegt, of de vergelijking maakt, inderdaad tussen de instellingen van het oude verbond en zichzelf. Want hij is de instelling van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. In Psalm 40 is dat. Dat begint net als de Hebreeënbrief. Let maar even, ik ga er snel doorheen, maar ik geef u het maar even aan. Hè. Er staat, begint in vers 1 natuurlijk met te zeggen dat het een psalm van David is. En toen heb ik het aan Petrus gevraagd. En Petrus zegt, nou David is een profeet. En David heeft deze dingen dus al dus gesproken. Niet over zichzelf, maar over zijn zoon. Want hij wist dat God iemand uit zijn lijf zou voortbrengen op de troon zetten. Nee, dat is wat Petrus dan van zegt. Dat David wist dat toen hij de psalmen schreef, dat die woorden van de psalmen eigenlijk de woorden zouden zijn van zijn zoon, namelijk Christus. Dat is wat Petrus ervan zegt in Handelingen 2. Kan niet missen. Nou goed. Woorden van de Heer Jezus dus. Die zegt, ik heb de Heer lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. Waar gaat dat over? Ja, sterker nog, hè. Zijn opstanding uit de dood dus, hè. Hij heeft mij verlost, staat er toch? Ik heb de Heer lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Hij heeft mijn geroep gehoord. Dat was niet toen hij aan het kruis hing. Want toen sprak hij, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Dat is Psalm 22. Maar hier zijn we 3 dagen later. Is die verlossing er dus alsnog. En dus staat er ook, ik heb de Heer lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald, een beeld van de dood, waaruit de Heer Jezus verlost werd. En hij heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Welke rotsteen? Die van Jesaja 28. Nou goed, dat is hij zelf dus, hè. De rotsteen. Hij heeft mijn voeten gehaald uit het modderig slijk waarin hij wegzakte en hij is gezet op het vaste fundament. Nou goed, hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld en heeft mijn gangen dus vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Kortom, in deze verse wordt gesproken over zijn opstanding uit de dood. Niet over zijn sterven als zodanig, maar over hoe het verder ging. En dan, wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heer, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde, op volgorde heet zoiets, bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Als ik ooit nog eens een keer een tekst aan een tegeltje aan de muur wil hebben, dan is het deze. Dat heb ik al eens gezegd, hè. Ja. En vooral in verband met de Hebreeënbrief. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. En dan komt hij dan. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Dat is een moeilijke overgang, want er wordt op 2 dingen tegelijk gewezen. Aan de ene kant de offers en de andere kant wordt gewezen op het merkwaardige verschijnsel dat de slaaf in het Sabbatjaar, in het 7e jaar, zou moeten worden vrijgelaten. En als de slaaf niet vrij wil en dus gewoon bij zijn heer wil blijven en zijn heer wil blijven dienen, dan wordt zijn oor doorboord en wordt hij met een priem door zijn oor heen aan de deur post. Aan de deur is het vastgeprikt. En het 7e jaar is het Sabbatjaar, het jaar van de rust. De rust uit Hebreeën 3 en 4. De rust van het nieuwe verbond. En waar dat ingaat, is het de bedoeling dat wij die dat rust ingaan en verlost zijn uit de slavernij enzovoorts, hoe dan ook, dat wij de Heer dienen en dus verbonden worden met de deur. Door middel van 1 priem, dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen hoe dat in elkaar steekt. Maar het is de uitdrukking van geloof, want een doorboord oor, dat gaat door het oorlelletje letterlijk, maar overdrachtelijk gaat het zo naar binnen. Hè? Het oor wordt geopend opdat men gehoorzaam en dus gelovig zou zijn en daaruit zou leven, is de bedoeling. zodat hier gesproken wordt over het geloof van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, het gebeurde aan zo'n slaaf, maar het is een uitbeelding van wat met de Heer Jezus zou gebeuren. En als er staat, gij hebt geen lust gehad tot slachtoffer en spijsoffer, staat er tegenover het offer waardoor de Heer Jezus gebracht werd. En vervolgens wordt weer gesproken over het offer. Na deze zijstraat, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En ik moet het lezen als, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Want er mag dan veel geschreven zijn over slachtoffer, spijsoffer, brandoffer, zondoffer en over het doorboren van oren. Het neemt niet weg dat in de rol des boeks in werkelijkheid geschreven is van Christus, over Christus dus. Daar gaat het om. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands, hetgeen een tamelijk geheimzinnige verwijzing is naar de ark des verbonds met het verzoendeksel daarop, van welke dingen wij overigens nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Maar het is hem wel, want de wet was in het binnenste van de ark des verbonds, zodat hier gewoon staat dat de ark des verbonds een type is van Christus. Daar komt het op neer. Nou goed. Dus hier is het de Heer Jezus in zijn opstanding, want die inleiding is niet voor niks. In zijn opstanding die zegt, ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. En hij zegt, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En dat houdt onder andere in de eerste plaats in elk geval, vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Welke gemeente? Kijk, het aardig is dat de woorden van vers 7 en 8. En even kijken, vers 9 niet meer geloof ik. Nee. Vers 7 en 8 worden geciteerd in Hebreeën 10. Maar daarna gaat het verder in Psalm 40 vers 10 met, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Dat wil zeggen, ik boodschap die gerechtigheid en ik laat me niet tegenhouden. En vers 11 zegt ook woorden van gelijke strekking. Nou, verder ga ik er niet op in, maar heel de gedachte is dat hier sprake is van opstanding van Christus. Daarna van de Christus die inderdaad Gods wil kon doen. En het eerste wat genoemd wordt in verband met de uitvoering van die wil van God is de grote gemeente. Aan wie de gerechtigheid verkondigd wordt. Hebben jullie? Nou, dat is precies waar het in de Hebreeënbrief over gaat. Die opent ook met de opstanding van Christus. Een thema wat trouwens steeds opnieuw terugkeert, hè? Dan wordt gesproken over dat hij kwam om Gods wil te doen, zich onderwierp aan die wil van God. Hij offerde zich, om zo te zeggen. En het resultaat is de gemeente. En hier in Hebreeën 10 vinden we hetzelfde, want daar staat in vers 5, daarom komende in de wereld. Maar die uitdrukking komende in de wereld, die lees je niet in Psalm 40. Maar je moet wel bedenken dat als er staat in Hebreeën 5 vers 5, of Hebreeën 10 vers 5, komende in de wereld zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, dat dan dus de uitdrukking komende in de wereld ergens zou moeten worden teruggevonden in Psalm 40 vers 1 tot en met 6. Want de uitspraak, slachtoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, dat is feitelijk vers 7. Van Psalm 40. Heb u dat? Dat betekent dus dat de uitspraak komende in de wereld op een of andere wijze verband houdt met de eerste zes versen van Psalm 40. Nou, waar gaat het over in de eerste versen van Psalm 40? Over de opstanding van Christus. Wie komt er dus in de wereld volgens Hebreeën 10 vers 5? Christus, de opgewekte. Bovendien, strikt genomen, ik blijf dat altijd herhalen, de komst van de Messias is strikt genomen zijn opstanding uit de dood en niet zijn geboorte in Bethlehem. Zijn geboorte in Bethlehem was de komst van degene die de Messias zou zijn. Maar de komst van de Messias als zodanig, en dus het aanbreken van het nieuwe verbond, want dat zijn begrippen die in het Oude Testament samenhangen, is zijn opstanding uit de dood. En ook hier blijkt het. Komende in de wereld. Ik kan het trouwens makkelijker laten zien, minder ver weg, uit Hebreeën 2. Nou, Hebreeën 1 is het nog zelfs. Waarin 3 en 4, precies het, klopt precies hoor. Hebreeën 1 vers 3 en 4 gesproken wordt over dat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft en sindsdien gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Vers 4, zo voortreffelijker geworden dan de engelen, waarbij hij uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft. En dan volgen schriftverwijzingen. Verwijzingen naar het Oude Testament waar dit al zou staan. De eerste is die van vers 5 hier, uit Psalm 2 aangehaald. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Een vers dat dus spreekt over zijn opstanding en verhoging tot de rechterhand Gods. Vervolgens, ik zal hem tot vader zijn. Dat wederom wil zeggen, vervolgens, hè, nog een citaat. Hè. Wederom, of nog een citaat, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Heel aardig, geciteerd namelijk uit wat wij gewoonlijk noemen het Davidisch verbond. Waarin God aankondigt dat de zoon van David een onvergankelijk koninkrijk zal ontvangen. En van die zoon van David zegt God dan, hij zal mijn zoon zijn. Niet alleen de zoon van David, maar ook de zoon van God dus. Nou, en dan weer, en wederom, alleen het woord staat halverwege de zin, dat wederom, maar dat wederom in vers 6 hier van Hebreeën 1 betekent natuurlijk ook nog een citaat, namelijk, en als hij, wederom dus, en als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, en zoals gezegd, wederom slaat niet op inbrengen in de wereld, zo van die kwam twee keer, nee, wederom, net als in vers 5, slaat op nog een citaat, hè? In het Engels gebruiken ze hetzelfde woord. Again, again, again. Als men daar achter elkaar schriftplaatsen citeert, leidt men dat in met again, again, again. Dus gewoon wederom. Alleen in het Nederlands doen wij dat niet meer om een of andere reden. Maar hier staat het nog, hè? Dus wederom heeft te maken met nog een citaat. Daarom laat ik het nu weg uit vers 6 en dan staat er dus gewoon. En als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Alsjeblieft, wie komt er de wereld in? De eerstgeborene, de Christus dus, inderdaad, daar gaat het om. Hè? De term dus, dat inbrengen in de wereld, staat, wordt hier al gebruikt voor de eerstgeborene, de zoon van God, de opgewekte uit de dood. En zo komen we gelijksoortige uitdrukking dus tegen in hoofdstuk 10. Daarom, vers 5, komende in de wereld, daar komt dan die eerstgeborene in zijn opstanding. En die zegt, niet slachtoffer en offerande hebt gij gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En nog een keer, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Want de uitdrukking in het begin des boeks of in de rol des boeks is voor mij geschreven, lijkt me duidelijk genoeg. Het wil gewoon zeggen dat al die oud-testamentische instellingen, maar ook al die oud-testamentische geschiedenissen en ook alle psalmen, net zo goed, allemaal spreken over Christus. Nou goed. Maar die zin laat ik dus nou weer weg. Dan zegt hij, toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. In zijn opstanding kwam hij om de wil van God te doen. Wat kwam hij dan doen? Uit het verband blijkt dat namelijk hier. Wat kwam hij dan doen? Als er nou staat, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Wat kwam hij dan doen? Offeren, precies. Maar we kennen hem als de opgewekte uit de dood, de hoge priester, die dus moest offeren. Nou, hier staat het ook, maar dan met andere woorden. Toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dan wordt het herhaald in vers 8 en 9, als hij tevoren gezegd had, in Psalm 40 namelijk al, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd. Dan komt de toelichting van de schrijver van de Hebreeënbrief, namelijk dat zijn dus de offers die naar de wet geofferd worden, die van het oude verbond. Wel, toen zei hij, toen sprak hij, vers 9, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En die wil heeft alles van doen met de werking, het in werking stellen, maar ook het onderhouden uiteraard van het nieuwe verbond. Dat staat er ook. Hij neemt namelijk het eerste weg om het tweede te stellen. En het eerste is de wet uit vers 8. En het tweede is uiteraard het nieuwe verbond. Maar dat is het thema wat hier natuurlijk al hoofdstukken lang besproken wordt. Zodat het doen van die wil van God niet onderdeel is van de wet, zoals bijvoorbeeld zijn lijden en sterven, want dat gebeurde onder de wet. Maar het ging juist om wat daarna zou gebeuren. En wat hij gedaan heeft, is weliswaar een einde maken aan het oude verbond, lijden en sterven enzovoorts, om vervolgens het tweede te kunnen neerzetten. En dat tweede, daar gaat het uiteraard om. En dat is het doen van die wil van God. En dan gaan we weer even terug. Het zal u opgevallen zijn, hopelijk, dat in vers 5 staat, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Nou kun je dat lezen en herlezen, ik doe het ook nog eens een keer. Maar voor zover ik weet, wordt dat lichaam in Psalm 40 niet genoemd. In plaats daarvan wordt verwezen naar iets heel anders, namelijk gij hebt mij de oren doorboord. Totaal iets anders. En binnen het kader van Psalm 40 is die uitspraak, gij hebt mij de oren doorboord, heel goed te verklaren. En daarna is het ook makkelijk toe te passen op de Hebreeënbrief. Het spreekt namelijk over verlossing en daarna slavernij en daarna de overgang naar vrijwillige dienst op grond van geloof, op grond van het doorboorde oor. En dat Christus de gelovige is en gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En dat door de gehoorzaamheid van die één nu velen rechtvaardigen, tot rechtvaardigen gesteld worden, dat lijkt me een duidelijke zaak, dus het is goed te verklaren. Maar het heeft niks te maken met het begrip lichaam als zodanig. Zodat in de Hebreeënbrief de uitspraak, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, op een of andere wijze wel ontleend is aan Psalm 40, want dat blijkt uit de vorm van de zin, gij hebt mij het lichaam toebereid, dat is niet de commentaar van de schrijver van de Hebreeënbrief, hè. Wordt geacht ontleend te zijn aan Psalm 40. Dat spreekt ook in de ik-vorm, zal ik dan maar zeggen. Maar nou de vraag is, waar vinden we een uitspraak van die strekking dan in Psalm 40? En het antwoord is, een uitspraak die daar ongeveer mee overeenkomt en daar makkelijk mee in overeenstemming te brengen is. We moeten wel, want hij staat er niet letterlijk. Een uitspraak dus die ermee in overeenstemming te brengen is, is de uitspraak inderdaad over die grote gemeente in Psalm 40. Want we hebben toch hopelijk geleerd dat de gemeente het lichaam is van Christus. En dat niet voordat hij stierf, maar wel sinds zijn opstanding. Ik moet er bovendien aan toevoegen dat het ook verder uit Hebreeën 10 en zelfs uit heel de rest van de Hebreeënbrief blijkt dat het zo is. En dat dat lichaam genoemd in Hebreeën 10 dus inderdaad de aanduiding is van de gemeente. Maar het is heus een overeenstemming met Psalm 40, alleen daar staat gewoon de gemeente. Want als daarover het doen van die wil van God gesproken wordt, is het eerste wat er genoemd wordt in vers 10 van Psalm 40, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie mijn lippen bedwing ik niet, heren, gij weet het, enzovoorts. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten, uw waarheid en uw heil spreek ik uit, aan wie dan, en voor wie? Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Twee keer achter elkaar, de grote gemeente. Maar vanuit het Oude Testament kun je helemaal niet verklaren, want het is de grote gemeente. Maar vanuit het Nieuwe uiteraard wel. Dat kan moeilijk wat anders zijn dan de gemeente waarvan wij door genade deel uitmaken. Wat ik dan maar noem voor het gemak de Paulinische gemeente. Het lichaam van Christus. Nou goed. Meer kan ik er zo gauw niet over zeggen, althans niet vanuit stand 40, dus ik laat het maar weer liggen. Maar ik concludeer dus dat staat in Hebreeën 10 vers 5, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Als je dat in dat verband leest, is de gedachte dat niet slachtoffer de oud-testamentische offers gebracht zouden worden, maar dat het lichaam van Christus geofferd zou worden. En dat moet de gemeente zijn. En dat betekent dus gewoon dat Christus die zichzelf geofferd heeft, daarmee de gemeente geofferd heeft, of, om dan maar schriftplaatsen uit andere brieven te hanteren, als het waar is dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening, en als het waar is dat het dienen van God een geestelijke zegening is, dan hebben wij daar dus aan deel, omdat wij in Christus zijn en zijn wij dus met hem en in hem eenmaal geofferd. En dat is het verhaal. En dat is ook het thema wat in de volgende hoofdstukken vervolgens ontwikkeld wordt. Wat we dan noemen de praktische toepassing van de brief. Ja, praktische toepassing. De praktische consequentie namelijk, laat ik het zo zeggen. Het is meer een consequentie dan een toepassing. Hè? Het is de praktische consequentie uit dit ene offer van Christus. We zijn namelijk met hem geofferd. Want hij zegt, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En vervolgens, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild. En toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God, vers 9. En dan vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Je zou het ook onder elkaar moeten schrijven. In welke wil wij geheiligd zijn. Want hij volbracht Gods wil en wat deed hij? Hij offerde zichzelf. Nou, in die wil en dus in de uitvoering daarvan zijn wij geheiligd. Namelijk, ook wij zijn met hem geofferd. En dat valt dus volledig binnen het kader van vers 5. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Ik weet wat de traditionele verklaring is van vers 5. Traditioneel zegt men dan, het gaat niet over de... Nee, dat zegt men er niet eens bij. Maar dat zeg ik er nu bij, zeg maar, het gaat niet over de opstanding van Christus, het gaat over zijn geboorte, waarbij hij bij zijn geboorte een menselijk lichaam ontving, zodat hij dat kon offeren aan het kruis van Golgotha. En dan zal het de laatste zijn om de gedachte als zodanig te ontkennen, maar ik dan zeg ik, dan gebruik ik weer mijn vaste zin, mag dan zo wezen, wellicht, maar hier staat het niet. Want het mag dan zo zijn dat de Heer Jezus inderdaad bij zijn menswording een lichaam ontving. Dat is ook wat de schrift leert. Het staat trouwens ook in een van de psalmen minstens. Maar het is niet het thema hier van psalm 40 en ook niet van Hebreeën 10. En dat is maar waar het om gaat. Moet ze wel uit elkaar houden. Maar het gaat erom dat hij inderdaad zichzelf zal offeren. Dat hij daarmee ook zijn lichaam geofferd heeft. En daarmee kan dus ook vastgesteld worden in vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn. Want we hebben deel aan die uitvoering van die wil van God. En het is naar de wil van God dat in onze dagen, om het dan maar weer helemaal populair te zeggen, dat in onze dagen een gemeente verzameld wordt uit Joden en Heidenen, een volk voor zijn naam, een volk wat beschreven wordt ook inderdaad als het lichaam van Christus. En dat is maar waar het om gaat. Dat is ook het werk wat Christus nu in concreto doet. Of je kunt ook zeggen, het is het resultaat van het werk wat hij in concreto doet. Maar goed, hè? Ja. Ja, precies dezelfde wijze. Dat bedoel ik juist te zeggen. Het lichaam in vers 10 is hetzelfde als het lichaam in vers 5. Kijk, het is ook niet maar een vergissing dat er het woord lichaam gebruikt wordt natuurlijk. Staat er ook twee keer. Net zo vaak als dat er staat de grote gemeente. Leuk, hè? Bewijst natuurlijk niks. Maar net zo vaak als dat er staat de grote gemeente in psalm 40. Alleen hier in vers 5... worden niet verder toegelicht, blijven we in de vraag zitten. Maar in vers 10 is het veel duidelijker in welke wij geheiligd zijn, namelijk door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Wij zijn namelijk leden van het lichaam en in het feit dat hij zijn lichaam offerde, zijn wij dus geheiligd. Dan wel geofferd, zo je wil, maar dat staat er niet. Hè? Wij hebben daar namelijk deel aan. En heilige betekent immers afzonderen van de wereld en verbinden met de levende God. Nou, dat is precies wat met ons gebeurd is. In de volle betekenis van de uitdrukking. Nou, dat is de gedachte. Maar nou heb ik een beetje haast, anders kan ik het vanavond niet meer noemen. Dus dan ga ik even verder. In de eerste plaats, vers 10, dat is een climax min of meer van dit betoog. Hè? Want daar staat, in welke wil wij geheiligd zijn, zie ik kom om uw wil te doen. Wel, de opgewekte Christus deed die wil van God. Hij offerde zichzelf, namelijk dan wel inclusief zijn lichaam en dus de gemeente. Dat is eenmaal gebeurd, uiteraard, is één ding, één geheel. Het is ook eenmaal gebeurd en wij hebben dus aan die heiliging deel. Dat is wat er staat. En dan wordt een andere lijn opgepakt in vers 11. Zodat u ziet dat het inderdaad om vers 10 gaat. Is de climax van dit gedeelte. Dan vers 11. En iedere priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen, dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Precies zoals in het begin van het hoofdstuk ook al stond. Maar deze slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende tot zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Dat klopt, dat is in de wederkomst van Christus. Waarna de vraag is, waar is nou de gemeente? Want hij is eenmaal opgestaan uit de dood, de priester aangesteld, heeft zichzelf geofferd. En hij wacht op dat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Waar is nou de gemeente in het verhaal? In het verhaal hier, waar is nou de gemeente in dit verhaal? Aan de rechterhand Gods in eeuwigheid gezeten. Op de troon. Heersen in een... Staat het er nog? Ik ben zo blij dat ik het opgeschreven heb. Door genade zullen we heersen tot het eeuwige leven. Precies. Dat is Colossense 3, inderdaad. Inderdaad. Uw leven is met Christus verborgen in God. We hebben daar deel aan namelijk. Aan die hemelse roeping. Aan die positie van Christus. De rust ingegaan enzovoorts. Maar dat was Hebreeën 4 weer enzovoorts. Want dat is de zin van die herhaling hier. Hè? Het is niet maar een herhaling. Vers 11 is niet maar een herhaling van vers 1 en 2. Het gaat er juist om de gedachte dat deze ene Christus. Deze ene slachtoffer voor de zonde geofferd heeft. En daarin is de gemeente betrokken. Het is één ding om te zeggen, hij deed dat voor de gemeente, dat is ook waar. Maar dat vinden we meer in de eerste deel, zal ik dan maar zeggen, van hoofdstuk 9 of zo. Maar hier gaat het erom dat we aan het offer ook deel hebben. We zijn namelijk met hem geofferd. Dat is een andere manier om de dingen te benaderen. En ook wij wachten dus op die zaligheid die geopenbaard zal worden, 9, het laatste vers. Maar ook wij wachten op dat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Dat is uiteraard in de wederkomst van Christus. Bovendien heb ik de kortsluiting weer tussen, ik geloof dat ik die laatst ook hier gezegd heb, de kortsluiting tussen Psalm 2 en Openbaring 12. Want in Psalm 2 wordt gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En hij zal de heidenen hoeden, of gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Alles gezegd over Christus. Maar een deel uit het verhaal wordt wel degelijk geciteerd in Openbaring 12 in verband met de gemeente. Hetgeen betekent dat de uitspraken uit Psalm 2 in verband met die vijanden enzovoort, dat die uitspraken in Psalm 2 net zo goed van toepassing zijn op de gemeente als zodanig. En dat is maar wat ik probeer te zeggen. We hebben het deel aan, want we zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Want met één offerande, vers 14, heeft hij in eeuwigheid volmaakt. Zie? Degenen die geheiligd worden. Sluit aan weer bij hoofdstuk 2. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn één. Zijn allen uiteen, staat er dan, hè? Zijn één. En de overste leidsman, onze zaligheid, moest door lijden geheiligd worden, maar het gaat om de eenheid daarvan. Nou, hier gaat het ook om dezelfde dingen, de eenheid van dit offer. De eenheid van Christus die zichzelf offerde en de gemeente die geofferd werd. En de consequentie ervan is, en dat bedoel ik nou, een praktische toepassing voor zover, zoals u wilt, hè, maar de consequentie daarvan is dat wij dus individueel dat voorbeeld van de Heer Jezus navolgen en dus ook onze lichamen stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer van Romeinen 12, vers 1 en 2. We kunnen moeilijk anders, want eigenlijk is het al gebeurd. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden, die uit Hebreeën 2 waren dat. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is, daar komt hij, ik ben net wees ik terug naar Hebreeën 8, waar staat, ik zal hun zonde niet meer gedenken. Maar ik sprak voor mijn beurt, want hij komt nu, hè. Er staat namelijk, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal. Na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun harten, hun oren doorboren. Zij zullen geloven namelijk en mijn woord in hun hart bewaren. En wat zei de Heer in Psalm 40? Uw wet is in het midden mijns ingewands. En wat staat hier over het nieuwe verbond, dat immers bij de opstanding van Christus begonnen is? Ik zal mijn wetten geven in hun harten. Daar heb ik laatst een hele discussie over gehad met iemand. Die dacht dat het daarbij ging om de oud-testamentische wetten. Die nu niet meer opgelegd werden, maar nu in de harten van de mensen geschreven zouden worden. Dat is een misser. Wet in de hart geven wil zeggen gewoon dat degene die die wet ontvangt in zijn hart gelooft. Dat hij met zachtmoedigheid het woord ontvangt wat in hem geplant wordt, het welk zijn ziel kan zalig maken, zei Jacobus. Ik zal mijn wetten in hun harten geven en ik zal die inschrijven in hun verstanden en hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geen zins meer gedenken. Zie je nou? Dat is de climax van het verhaal nu. En dan staat er, waar nu vergeving derzelf is, waar dus die zonden vergeven zijn, en letterlijk betekent eigenlijk waar die zonden gelaten worden, want vergeven in de Bijbel is gewoon laten. Nee, voluit met rust laten. Laten, anders niks. Betekent gewoon, ik zal ze niet meer gedenken. Ik zal ze laten. Waar vergeving dezelfde is, waar die zonden gelaten worden en dus geen rol meer spelen, daar is geen offerande meer voor de zonde. Want één offer is genoeg. Einde van het verhaal. Zonden worden niet meer gedacht. Ze zijn weg. Punt. Tot zover het leerstellig deel van de Hebreeënbrief. Dat is het hoogtepunt van het betoog. Ja, verder gaat het niet eigenlijk. Want maar nou zegt het natuurlijk, maar wat moet ik daar nou mee? Nou, omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Typologie hoor. Dat bloed is dat bloed wat de hoge priester offerde op het altaar in het op de Ark des Verbonds in het heiligdom, hoofdstuk 9. Maar nu toegepast op het nieuwe verbond. Terwijl wij dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Dat wil zeggen vrijmoedigheid om in te gaan in het nieuwe verbond. En vrijmoedigheid hebben om in te gaan in de hemel zelf. Daar komt het op neer. Volgens hoofdstuk 9. En dat door het bloed van Jezus had er kunnen staan door zijn zelfs offeranden. Maar zo stond het al in hoofdstuk 9. Had ook gewoon kunnen staan door het leven van Jezus. Niet door het feit dat hij leeft, maar doordat hij praktisch leeft. Dag in dag uit. Doordat hij bezig is te leven. Het heeft te maken met wat hij voor ons doet en wie hij voor ons is. Dus terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan en dus te naderen tot God zelf, onder het nieuwe verbond is de gedachte, op een verse en levende weg, want vers wil zeggen dat die weg net tot stand gebracht is, want dat is wat de hoge priester deed op grote verzoendag. Hij sprenkelde het bloed onderweg naar en dus op de weg naar het verzoende deksel. Hij sprenkelde de weg, de hele route, tot op het verzoende deksel aan toe. Dat is die verse weg. Het is een levende weg, want het was een weg van bloed en bloed is leven. Dat staat er dus gewoon bij. Een verse en levende weg, waarvan de Heer Jezus ooit een keer zei, ik ga in het huis mijn vaders met zijn vele woningen enzovoorts. Maar goed, waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Maar ik denk dat er nog een Hebreeënbrief voor nodig was om uit te leggen wat het betekende. En toen zei de Heer, nou ja, ik ben de weg en niemand komt tot de Vader, daar ging je dus naartoe, dan door mij. Maar het is allemaal de verwijzing naar de hoge priesterlijke positie, functie van Christus onder het nieuwe verbond. En dat in Johannes 14. Drie hoofdstukken voor het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Hallo. Maar hij zei, ik wil dat zij allen één zijn en dat wij één zijn. Nou, als we één zijn, dan gaan wij ook met vrijmoedigheid dat heiligdom binnen, daarmee het nieuwe verbond binnen in het algemeen, maar in het bijzonder, als wij naderen tot God om hem te dienen. Wij nemen onze hemelse positie in. We beschouwen onszelf als burgers van de hemel en wandelen waardig de hemelse roeping, die wel deelachtig zijn. Om twee uitdrukkingen dan samen te vatten voor de gelegenheid. Kortom, wij gaan in op die verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, want dat sprenkelen van bloed is een inwijdingsritueel uiteraard, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, niet door middel van het voorhangsel, maar uiteraard door het voorhangsel heen. Dat wil zeggen, door de afscheiding van het oude verbond naar het nieuwe. En in de praktijk door de dood heen natuurlijk. En nog een keer wordt de zin opgebouwd. En terwijl wij hebben een grote priester, in de praktijk gewoon hoge priester, een van de Hebreeuwse uitdrukkingen voor hoge priester, terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, wiens huis wij zijn, indien wij maar deze belijdenis der hoop behouden. Maar dat was Hebreeën 3. Staat er? Wiens huis wij zijn, indien we maar geloven. Nou, wij hebben dus een grote priester over het huis Gods. Laat ons toegaan. Dat wil zeggen, niet laat ons toetreden tot het huis Gods. Ik hoop dat u goed begrijpt wat er wel en niet staat. Hè? Dat met vrijmoedigheid toegaan wil niet zeggen, laat ons toegevoegd worden aan een gemeente die zalig wordt. Laat ons komen tot geloof in de Heer Jezus, opdat wij toegevoegd worden aan dit huis, dit volk Gods, of hoe maar heten mag. Nee, vanwege het feit dat wij al deel hebben aan het huis Gods door geloof, omdat wij weten dat wij als huis Gods inderdaad een grote en hoge priester hebben, is het de bedoeling dat wij nu naderen tot God en daar onszelf offeren en dat naar het voorbeeld van onze hoge priester. En dit toegaan tot de troon der genade hier is met grote nadruk een zichzelf offeren aan God in navolging van de Heer Jezus Christus. Ondanks het feit dat u en ik weten dat wij van alles mankeren. Maar gebruik alsjeblieft niet het woord zonde, want dat spreekt over onze relatie tot God. En dan wordt er gezegd, daarvan zijn wij gereinigd, daar hebben wij geen weet meer van. En als onze hoge priester ons voorgegaan is hierin, zit er niks anders op, moet ik u zeggen, en ik kan u ook niks anders aanbevelen trouwens, dan gewoon hem na te gaan en met vrijmoedigheid daar naar binnen te gaan. Niet onbehouden te worden, maar onbehouden te leven. Niet om het leven te ontvangen, maar om het leven te leven. Niet om te komen tot het nieuwe verbond, maar om te dienen onder het nieuwe verbond. Nou, ik weet niet wat ik nog meer erover moet zeggen. Hè? Dat is waar het om gaat. Laat ons dus toegaan met een zondig lichaam. Nee, met een levend lichaam, zei Romeinen 12. En hier staat, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan. Een hart waarin de waarheid woont. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs, niet een beetje. Vergis u niet hoor, volle verzekerdheid is gewoon een verklaring van het begrip geloof. Geloof is namelijk volle verzekerdheid. Dat kan niet missen, want er staat een paar versen verder in hoofdstuk 11, vers 1. Maar zover komen wij niet natuurlijk. Maar daar staat het, hè. Dus trek u niks aan van Dalen, deze keer niet. Groot woordenboek de Nederlandse taal, weet u wel. Want zo zit het niet. Geloof is niet vermoeden, geloof is in volle verzekerdheid. En daar kies je voor. Dus zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dus in principe hetzelfde als onze gewetens gereinigd van dode werken. Volgens 9 vers 14. Dus onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Sommigen zien daar, passen dat letterlijk toe en passen het dus toe op de doop in water. Ik ben geneigd om het overdrachtelijk te nemen en te zeggen dat de oud-testamentische wassingen, rituele wassingen, een beeld zijn van de reiniging van de inwendige mens. Het lichaam, de uitwendige mens gewassen, is een beeld van de inwendige mens, het hart dus gereinigd. En daarom staat het erachter vanwege de verwijzing naar het Oude Testament. En laat ons dus toegaan met vrijmoedigheid. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden. Dezelfde uitdrukking als in Hebreeën 3, waar ook dat huis Gods genoemd werd. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Hoop spreekt over onze toekomstverwachting. En dat blijkt maar weer, want staat achter. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Het hele punt is dat wij die als wij gelovigen, die op deze wijze achter onze hoge priester aan, achter onze voorloper aan, heet dat, ingaan in het heiligdom voor het doel waarvoor deze versen geschreven zijn, namelijk om ons te offeren, om ons in de dienst van God te stellen onder het nieuwe verbond. Aan ons zijn op grond daarvan beloften gedaan. Ons is namelijk zaligheid in de zin van loon beloofd. En ik verzin het niet, want het staat echt letterlijk een paar versen verder, namelijk in vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Vrijmoedigheid van wat? Ja goed, hè? Vrijmoedigheid om in te gaan op een vers en levende weg tot in het heiligdom enzovoorts. Werp dus uw vrijmoedigheid niet weg. Laat ons dus toegaan. Welke een grote vergelding des loons heeft. En de zaligheid als zodanig, eeuwig leven als zodanig, ik bedoel het zelfstandig naamwoord dus uitdrukkelijk, hè? Het ding, het eeuwig leven, is niet loon, never. Dus juist niet loon, is naar genade, niet naar loon, zegt, wat was het, Romeinen in ieder geval, hè? Romeinen 11 is het, ja, dan weet ik het weer. Maar hier gaat het wel over loon, namelijk loon voor de dienst die wij verrichten onder het nieuwe verbond. En het met vrijmoedigheid naderen tot deze troon der genade impliceert dus dat wij met vrijmoedigheid onze zondige levens, nou zondig ga ik niet zo hard mogen zeggen, maar dat wij onze zondige lichamen en levens, maar wat we ook maar hebben, inderdaad aan hem geven opdat hij het zal gebruiken. En dat je daar wat moed voor nodig hebt, dat je daar vrijmoedig voor moet zijn, dat is duidelijk. Maar die vrijmoedigheid zullen we hebben naarmate wij geloven. En naarmate wij de waarheid in ons hart hebben. In volle verzekerdheid des geloofs hebben we absoluut vrijmoedigheid om dat te doen. En dat is waar het om gaat. Want die vrijmoedigheid die heeft een grote vergelding des loons. En indien we die vrijmoedigheid niet hebben, dan hou ik bij het moeilijkste vers gewoonlijk. Sommigen vinden dat het moeilijkste vers van Hebreeën 10, hou ik vanavond op. Wanneer we die vrijmoedigheid niet hebben om in te gaan en dus onze onderlinge bijeenkomst nalaten, vers 25, dan is er geen vergelding des loons, maar oordeel. Niet dan. Het is niet nieuw hoor wat hier staat. Dat stond in 1 Korinthe in ieder geval al. Trouwens, het staat in Romeinen 2. Maar goed, het staat in ieder geval in 1 Korinthe 3, waar ook over melk en vaste spijs gesproken werd. En waar gezegd wordt dat wij inderdaad zouden bouwen op het fundament met goud, zilver, kostelijke stenen, want daarvoor ontvangt men loon.